Welkom bij onze podcast Verhalen uit de Rank. Ravel gemeente De Rank is een jonge, energieke, evangelische gemeente die midden in de maatschappij van alle dag staat. In deze podcast zullen verschillende mensen uit De Rank aan het woord komen met uiteenlopende persoonlijke verhalen, gebeurtenissen, getuigenissen of andere weetjes. We hopen dat je op deze manier kennis maakt met onze gezellige en warme gemeente en dat deze verhalen je zullen opbouwen en enthousiast zullen maken. Deze podcast is gemaakt door Kees en Tilly Nieuwstraten met medewerking van Judith de Boon.
Vandaag zijn we niet in onze studio, maar op locatie bij Riek Brinksma. Welkom.
Dankjewel.
En vandaag gaan we eens horen hoe jij verbonden bent met Ravel de Rank en wat je daarin voor werk doet. Misschien kan je eerst even iets over jezelf vertellen.
Ja, dat is leuk. Nou, ik ben Riek Brinksma. Ik ben 40 jaar getrouwd met de allerliefste man van de hele wereld.
Nee, dat kan niet. Nee.
Oh, die heb jij
nee,
al
Nee, die
zeker.
Heb ik al.
Ja, ja, ik ben getrouwd met Piet. We hebben een dochter, een schoonzoon en een zoon. En 3 kleinkinderen.
Leuk, heel leuk.
Nou, dat is mijn grootste schat in het leven. En nou, daarnaast zijn mijn man en ik voorganger van Ravel Amsterdam Noord.
Ja.
En heb ik mijn eigen praktijk, mijn eigen counselingpraktijk, Transform Counseling. En al heel lang verbonden met Ravel de Rank.
Ja, hoe is dat zo gekomen?
Nou, eigenlijk is dat ontstaan vanuit de familie van Ravel Nederland. Daar, ik ben nooit zo goed in jaartallen en details, maar even mijn grote lijnen. Hè, ja. Zoals ik in het begin van Ravel, daar is onze gemeente uit Amsterdam echt bij de eerste 5 gemeentes betrokken geweest bij het ontstaan van Ravel. En daar zat toen Henk Rothuizen met Church on the Way. Ja. Hè, zat daar, of toen, toen heette dat zelfs nog niet eens zo. Hè. Dat was helemaal in het begin. Dus wij zijn van begin af aan betrokken geweest bij Ravel, bij het ontstaan van Ravel Nederland, zeg maar. Ja, dat is echt heel tof. En toen de gemeente van Henk groeide, toen hebben wij kennis gemaakt met Martin en Marjan.
Ja.
En eigenlijk zijn voor Piet en mij, in de loop der jaren, is daar gewoon een hele diepe vriendschap gegroeid. En wat ik heel, heel mooi vind, als ik daaraan terugdenk, dat ik ze zo heb zien groeien in hun leiderschap. Hè. Dus op een gegeven moment was het ook een hele logische stap dat zij de voorgangers werden, wat dan nu de Rank is.
Ja.
En ja, vanuit die vriendschap is toen eigenlijk ook ontstaan, ik weet niet eens precies meer hoeveel jaar geleden hoor. Maar ik zat pas te denken, hoe lang heb ik in Rotterdam gewerkt? Ik denk dat het een jaar of 6, 7 is geweest.
Ja.
Dat Martin en Marjan aan mij vroegen van, zou je ook in de rankpraktijk willen houden? En eigenlijk was daarvan het oorspronkelijke plan binnen de visie die toen ontstond van veel meer dat buurtgerichte werken.
Ja. Ja.
Dat we met het aanbieden van mijn hulp in mijn praktijk tot zegen zouden zijn van mensen in de buurt. Hè? Met alle wachtlijsten en dergelijke, maar dan kun je bij de Rank terecht. En dat is voor een aantal cliënten ook zo geweest. Maar eigenlijk wat er gebeurde, en ik vertel het in mijn woorden, misschien dat Martin en Marjan het anders zouden verwoorden. Maar wat er eigenlijk gebeurde is dat alles wat het pastoraat overstijgt, hè, want daar zijn zij op zich natuurlijk al heel goed in, dat kwam bij mij terecht. En zo kwam er de ene gemeentelid naar het ander.
Mm-hmm.
En dat heb ik zo een aantal jaar daar mogen doen. Totdat ik voor mezelf voelde van, wacht even, in de levensfase waarin ik zit, begint meer focus en iets hier en daar afronden, begint passend te worden.
Ja.
Dus ik heb per 1 januari van dit jaar, 2025, heb ik de hulp in de rank stopgezet.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Want je noemt net het woord counseling.
Ja.
Counseling, wat betekent dat in jouw praktijk?
Counseling is eigenlijk een hele mooie vorm van, om maar even toch de vakterm te noemen, de non-directieve hulpverlening. Wat ik eigenlijk altijd zeg van, met je counseling sluit je aan bij waar de ander zit en probeer je door middel van je vragen dat de ander zicht krijgt op waarom is het zoals het is, wat wil ik ermee, wat kan ik ermee. Ik ben niet een hulpverlener van, oh, jij komt met probleem X. Nou, daar heb ik protocolletjes zo voor.
Oh ja, even uit de la.
Even uit de la. Ja. En dan doen we 5, 6, 7 sessies en dan is jouw probleem voorbij. Nee. Ik wil graag onderweg met mensen naast ze lopen in waar ze zijn op dat moment in hun leven. En voor de een is dat een kortdurend proces. En ik kan het ook prima hebben, een lange adem hebben voor langdurige processen.
Ja. En is dat dan te vergelijken met de psycholoog die je hier in de straat vindt of in de wijk vindt?
Nou, counseling op zich zou je moeten zeggen ja. Hè, want dat is eigenlijk een soort methodiek, hè, van een manier van vragen stellen en dergelijke. Kijk, ik vind, en dat merk je ook in de praktijk, of dat zeg ik ook tegen elke cliënt, of het hier voor jou werkt, valt of staat met of jij je vertrouwd voelt en veilig voelt. En dan is het in mijn praktijk wel zo dat de meeste cliënten een christelijke achtergrond hebben. Lang niet allemaal trouwens, maar wel de meeste. En dan ook dat aspect graag in de hulp zouden willen betrekken.
Ja.
Maar ik vind het ook heel mooi om met mensen onderweg te gaan die God niet of nog niet kennen. Die natuurlijk ook worstelen met de moeite van het leven.
Ja.
En om daar dan naast te staan.
En komt dat dan misschien terloops ter sprake? Of doe je aan het begin van de kennismaking al vertellen wat er mogelijk is in jouw aanbieden van?
Je bedoelt het christelijke aspect van in mijn vragenformulier vraag ik ernaar van wat is je levensbeschouwing en niks is ook een antwoord. En ik vraag altijd, wil je het er wel of niet bij betrekken?
Ja, dat is heel laagdrempelig gevraagd. Ja, zeker.
Want ook al ben je christelijk opgevoed, wie weet zit je wel vol allergieën en dat je denkt, begin mij niet met bijbelteksten om mijn oren te slaan. Nou vind ik dat sowieso niet de goede methode.
Nee.
Maar dus ik sluit altijd aan, waar zit iemand en wat heb je van me nodig?
Ja. En als ik dan denk aan, ik kan kort met iemand meelopen. Je had het net over, het kan na 7 keer stoppen, maar het kan ook langdurig zijn. Wat is daarvan het gemiddelde?
Ik zie wel eens bij counselors op de website staan dat je het over het algemeen binnen 5, 6 sessies wel gehad hebt. Dan denk ik, nou, dat is niet helemaal mijn ervaring in het leven. Maar weet je, dat heeft ook te maken met waar mensen mee komen. Ja. Ik zeg altijd, het ligt eraan hoezeer de problematiek met je leven verweven is. Hè? Ja. Stel dat je nou van jongs af aan, onveilig bent opgegroeid in een gezin, of er is van alles scheef gegroeid. Het is toch een bizar idee dat je dat in 6 sessies weer helemaal recht zou hebben in het leven.
Ja, dat zou
ik vind
niet
dat bijna
zijn.
Onrecht doen aan iemand die al langdurig.
Ja, en wat je net zei ook, van je hoopt vertrouwen te winnen en een veilige omgeving te bieden.
Ja.
Dat heb je niet in één keer.
Dat moet sowieso
groeien.
Dat moet sowieso groeien. Nou moet ik zeggen, dat als we bijvoorbeeld nemen van de wrank, hè, wat je op een gegeven moment krijgt in je praktijk, dat de een de ander stuurt.
Oh ja.
En dan gaat vertrouwen bouwen vaak heel erg snel. Oh, dan moet je gewoon naar Riek of zo, weet je. Ja, ik probeer het in alle bescheidenheid te zeggen, maar dat gebeurt dan. Hè? En dan ben ik niet 4 sessies bezig om vertrouwen te bouwen. Nou, afhankelijk van wat iemand meegemaakt heeft in zijn leven.
Ja.
Als het leven altijd onveilig is geweest, dan duurt dat langer. En terecht. Hè? Dat iemand denkt, aan jou durf ik mijn verhaal wel te vertellen.
En zit je wel eens zonder wachtlijst?
Nou, ik werk niet met wachtlijsten. Nee? Want dat vind ik heel, dat geeft een druk op mij waar ik geen zin in heb.
Nee.
En administratie wil ik niet op zitten wachten. Nee, dit klinkt zo. Als ik vol zit, zeg ik... het spijt me, op dit moment zit ik vol. Voel je vrij om het later nog eens te vragen.
Te proberen, ja.
En dan kan ik geen garantie geven dat ik dan wel plek heb. Dus ik zeg ook altijd, voel je vrij om ondertussen ergens anders hulp te zoeken.
Ja. En als ik zo aan het vak denk...
Ja.
Het is niet alleen een vak, neem ik aan. Het is ook iets wat je graag wil doen, met mensen werken.
Absoluut.
Of heb je in het begin gewoon een studie gevolgd of gewoon je hart gevolgd en dit is eruit gekomen?
Nee, dat is echt eigenlijk al, als ik terugkijk op mijn leven, dan heeft dat er van jongs af aan dat verlangen erin gezeten. Ja, ja. Zelfs zonder dat ik daar de goede woorden voor had.
Ja.
Van als ik terugkijk op mijn schoolcarrière of zo. Nou, dat was niet zo'n carrière eigenlijk. Maar dan als ik daar achteraf naar kijk, dan denk ik van... ik had graag psychotherapeut geworden, maar ik had geen idee. Ik kende dat woord helemaal niet toen ik 12 was of zo. Weet je wel? Het heeft wel altijd als een soort... ik noem het maar roeping op mijn leven. Mm-hmm. Dat is misschien een beetje een groot woord, maar zo voelt dat voor mij. Dat je van binnen ergens voelt van, hey, dit past bij mij.
Ja.
En waarvan ik ook ervaren heb in mijn relatie met de Heer, dat de Heer daar een aantal keer over gesproken heeft.
Ja.
Hè? Dat je soms kunt voelen of ervaren, is voor ieder mens misschien een beetje verschillend. Dat je denkt van, hey, dit voelt als iets wat ik niet zelf bedacht heb, maar wat...
Ja.
Als ware in je klinkt of waar een ander iets in zich zegt wat je diep raakt. Ja. Dat je denkt van, oh wacht, dit is belangrijk voor mij. Hè? Zo ervaar ik een beetje dat spreken van de Heer. En dat heb ik al eigenlijk toen ik 18 was. Een hele relevante profetie gehad van de Heer.
Ja.
Van dat hij me zou gebruiken in het leven om knopen te ontwarren.
Dat is mooi.
Er was vast nog meer daarin, maar die is altijd blijven hangen bij me. Het knopen ontwarren. En het is heel grappig als een cliënt dat soms teruggeeft. Want het was zo'n warboel in me, maar nu heb ik het weer op een rijtje of zo. Hè?
Mooi.
Ja, dus, ja zo ervaar ik dat.
Gebruik je vaak voorbeelden of woordspelingen in je praktijk?
Ja, ik denk dat automatisch een beetje in me zit.
Ja.
Of met metaforen of...
Ja.
Het
zou voor mij ook beter werken als je soms beeld geeft aan je woorden. En
maar soms doen cliënten dat zelf ook.
Okay, hè,
dat ze met beelden aankomen en dan sluit ik weer bij dat beeld aan.
Ja. Ja.
Hè, want dat is dan belangrijk. Ja.
Nou, dan ben je een jaar of 18. Ga je dan studeren in die richting? Of?
Nee, joh. Mijn weg is een leven is een weg van omwegen geweest. Nee, uiteindelijk ben ik wel... Ik ben eerst nog eens in de verzekeringen terechtgekomen.
Okay.
Ik noem het altijd in mijn vorige leven. En toen heb ik eigenlijk ook pas ontdekt in mijn leven dat ik kon studeren. Dus ik ben echt een hele laatbloeier.
Ja, dat moet je ontdekken, dat is waar.
Ja, ik ben een laatbloeier. En... toen ik... ik ging trouwen met Piet op mijn 24ste. En toen ik zwanger was van onze dochter... Ja. Toen hadden wij besloten dat Piet bleef werken en dat ik thuis zou blijven.
Ja.
Dat kon nog in die tijd. Hè? Ja. Voor nu is het heel vaak dat ouders beide moeten werken om überhaupt rond te komen. Hè? Maar toen dacht ik, dan is het voor mij de tijd om te gaan studeren. En... dat was ook een heel grappig moment, of een mooi moment voor mij. Ik heb toen zitten twijfelen, zal ik rechten gaan studeren? Want dat vond ik in schadebehandeling, als het rechtszaken werden, dat vond ik altijd heel interessant. En toen zei mijn schoonmoeder, die zei op een dag tegen mij van, moet jij geen theologie gaan studeren? Dat lijkt me nou echt wat voor jou. En die opmerking is zo diep bij mij binnengekomen. Daar had ik zelf nooit aan gedacht. Maar toen die klonk, wist ik, dat is het.
Dat is hem.
Dat is het.
Ja. Mooi is dat, zeg.
Ja, dat is echt heel tof. En toen ben ik theologie gaan studeren. En dat zijn twee aspecten in mijn leven die er altijd zijn en ook een plek moeten hebben. De counselingkant en de theologie. Ja. Ja, en dat heeft me ook heel erg geholpen in het voorgangerschap samen met Piet binnen de gemeente.
Want jullie gaan beide voor?
Ja.
Om en om of zo? Of,
ja,
zoals het uitkomt.
We hebben altijd het voorgangerschap als iets gezien van ons samen. En daar hebben we beide onze accenten, omdat we ook verschillend zijn natuurlijk. Maar we preken ook alle twee.
Wat leuk.
Er preken ook meerdere mensen bij ons, hoor. Ja, dus we zijn ook niet de enige die spreken. Want dat vind ik ook mooi, dat daar ook de verschillen in zitten. Hè? Van hoe de ene spreekt en hoe de ander spreekt. En eigenlijk vanuit wat ik ook heel mooi vond, en wat een belangrijk deel ook van mijn leven is geweest, en soms nog, is dat ik binnen Ravel Nederland al heel snel betrokken ben geweest bij de School voor Theologie.
Ja.
En dat ik daar, wat is het geweest, zo'n 20 jaar docent aan de School van Theologie geweest ben.
Dus dan ga je eerst zelf studeren en dan geef je les.
En dan geef je door. Ja. Ja, dat is echt heel mooi. En daar hebben we ook veel.
De counseling daar later pas op aangesloten?
Nee, ik ben begonnen met mijn praktijk in 2004.
Ja.
En dat was toen mijn zoon, de jongste, toen die 12 werd.
Ja, ja.
Dus ik heb. De jaren daarvoor was ik met name moeder, voorganger en studerend. En van alles doen in schooltijd voor de gemeente.
Ja. Hè?
En wanneer ben ik eigenlijk met die School van Theologie begonnen? Dat weet ik niet. Ik weet het nooit zo goed jaartal. Ik weet dat het 20 jaar is geweest. En, altijd met veel plezier gedaan.
Ja. Als je dus op die school les hebt gegeven. En dan heb je ook de RAVO-gemeente zien groeien.
Oh of, zeker. Ja, wij zijn eigenlijk altijd van het begin af aan heel erg betrokken geweest binnen Ravel. En op allerlei terreinen. En het grappige is, daarin hebben mijn man en ik soms ook weer hele andere dingen gedaan. Mijn man is 11 jaar nationaal leider geweest.
Ja.
Ja, zoals Martin en Marjan nu in het nationaal leidersteam zitten. Maar daar natuurlijk een grote taak in hebben.
Ja.
Toen was het nog één nationaal leider met een bestuur om zich heen. En dat heeft mijn man 11 jaar gedaan. Ik heb veel meer in de bedieningen verder gefunctioneerd, hè, die School van Theologie. Maar daarnaast ben ik jaren betrokken geweest bij de RAVA-retraite.
Ja.
En nu dus bij de ontwikkeling van de Thrive Retreat. En daarin bezig met een nieuw team te helpen opbouwen naast Marjan.
Mag je misschien wel even voor de luisteraar ook uitleggen wat dat precies is?
Dat is heel mooi. Dat is eigenlijk een retreat zou doen vermoeden dat je een weekend lekker stil niks. Maar het is behoorlijk intensief.
Ja.
En het is eigenlijk heel erg gericht op om te mogen groeien en te herstellen waar nodig in hoe je over jezelf denkt.
Ja, ja.
En we kunnen soms zo blokkerende gedachten hebben of zo te min over onszelf denken of niet voldoende uit de verf komen of wat dan ook. Met alle mooie talenten die de Schepper ons gegeven heeft.
Ja.
En die Thrive Retreat, we hebben met name ook een beetje voor jonge mensen geschreven.
Ja.
Andere leeftijden zijn ook welkom, maar een beetje richting de jongeren geschreven. Om je gewoon te helpen om stevig te worden in een goed zelfbeeld.
Ja.
Er komt zoveel op mensen af. En best een complexe wereld waar we in beleven. Hè? En hoe gaaf zou het dan zijn dat je gewoon van jongs af aan gewoon stevig weet wie je bent en hoe God naar jou kijkt, hoe liefdevol en waardevol je bent. En vanuit daaruit te groeien, in plaats van allemaal butsen op te lopen in het leven en dan later nog eens daar.
Zijn dat dan allemaal losse deelnemers, zal ik maar zeggen? Of zijn dat ook echtparen? Of,
het liefst willen we eigenlijk dat je als individu komt, zeg maar.
Ja.
Kijk, ik weet niet of je iets herkent. Maar als je als echtpaar zou komen, dan ga je luisteren met de oren voor die ander. Hè? Ja. Dit zei ik gisteren ook al tegen je. Ja. Dit ja, moet ja. jij horen. Nee, die retraite moet je helemaal voor jezelf doorlopen. En die is best intensief. Maar wow, echt zo helend.
Dus dat wordt dan op hetzelfde moment in alle RAFEL-gemeentes gepromoot? Dat er weer eentje start bijvoorbeeld?
Ja, ja, er is
en dan
er
krijg je uit heel het land krijg je daar deelnemers.
Ja, ja, precies.
Oh, mooi.
Ja. Ja. Ja, het is echt bedoeld als een bediening voor binnen heel RAFEL.
Ja.
En mensen van buiten mogen ook komen. Okay. Maar het is ook iets wat God ons gegeven heeft als RAFEL. Hè?
Ja.
Die naam RAFEL, dat betekent God geneest, hè? Ja. God herstelt. En dit is een van die herstelbedieningen, zoals we het noemen. Nou, dat is super kostbaar. Ja. Daar moeten gewoon alle jongeren naartoe. Ja. Helemaal top.
Ja. Mooi. Mooi dat het dat kerk niet een kerk is apart, maar dat het onderdeel is van een veel groter geheel. En veel dat weten groot. We natuurlijk allemaal wel.
Ja.
Maar als je het zo vertelt, en hoeveel gemeenten zijn er in Nederland? Is het een stuk of?
Ja, dat fluctueert nog wel eens. Ik dacht iets dat het rond de 42
zo.
Zat of heeft gezeten. Ja. Ik weet de exacte aantal op dit moment niet hoor, maar iets in die richting. Kijk, in het begin van RAFEL, toen hadden we ook echt cursussen over gemeentestichting. Hè? Ja. Wat RAFEL toen deed in Nederland was redelijk nieuw, hè? Om een gemeente te stichten.
Ja.
Daar waren we, denk ik, een van de eerste mee. En inmiddels gebeurt dat veel meer met church plans. Hartstikke goed. Maar toen werden we ook een beetje bekeken van wat zijn jullie aan het doen?
Wat gaan jullie nou doen?
Ja, ja. Maar dat is wel heel mooi geweest. Maar het is ook een uitdaging om dat gaande te blijven houden.
Hè? Van, ja, starten is één, maar het levend houden is van levensbelang.
Ja, precies. Ja. Nou ja, en daarin zit mijn man Piet zit meer hè, van om steeds dat accent te geven dat gemeentes ook altijd missionair moeten blijven. Mm-hmm. Altijd moeten uitreiken. Want iedere gemeente heeft, ik noem het maar even de valkuil, die er zomaar gaat gebeuren dat er zoveel gemeentetoestanden of geregeld dingen zijn, dat je er niet meer aan toe komt om naar buiten te gaan.
Ja.
Maar je bestaansrecht is op basis van naar buiten gaan.
Juist, ja. Ik denk ook wel in gesprekken die je hebt met andere mensen, dat er heel vaak over de kerk gedacht wordt. Mm-hmm. De kerk is naar binnen gericht en ze zijn daar met zichzelf bezig. Maar het moet juist zijn de kerk naar buiten toe.
Ja.
En dat is het mooie van wat ik nou allemaal hoor over de Rank Amsterdam Noord, hè, heet jullie kerk.
Ja. Ja.
Van de RAFEL-gemeentes, dat heel erg bewust is om naar buiten te treden.
Het zit in ieder geval in de visie en in het DNA. Ja. En nogmaals, het blijft een uitdaging om dat ook steeds vorm te geven.
Ja.
En dat vind ik ook mooi binnen RAFEL, dat iedere gemeente dat weer op zijn eigen manier doet. Weet je, wij zitten in Amsterdam, jullie in Rotterdam. Ja. Dan heb je het over de twee grote steden.
Ja, een
hè?
Groot verschil tussen.
En dat is een heel verschil of je in zo'n stad een gemeente hebt, of dat je in een dorp op de Bijbelbelt zit. Ja. Of zo. Dat zijn echt grote verschillen. Mm-hmm. En dus ook in je aanpak mag dat verschillend zijn. En mag elke kerk dat uitzoeken van hoe werkt dat bij ons? Hè?
Merk je dat ook toen je al die jaren in Rotterdam je counseling deed en hier in Amsterdam? Merkte je daar ook het verschil tussen?
Je bedoelt behalve dat jullie voor Feyenoord zijn en wij door de enige echte goede ploeg.
Wij hebben daar afwijkende personen ook, die kennen we ook in Rotterdam. Ja, die voor Amsterdam zijn.
Kijk, wat ik met Rotterdamse cliënten met verschillende heb meegemaakt, dat we in het begin altijd even grappen maken over Amsterdam-Rotterdam. Ja, ja, ja. En dat is er met Wim en Joke ook altijd geweest, al die jaren door. Hè? Als we elkaar in RAFEL tegenkwamen, was het, hé, Amsterdam.
Ja.
Hè? En hé, Rotterdam. Ja, nee, dat is alleen maar leuk.
Ja,
maar zeker. je proeft wel, dat zijn beide stadsgemeenten. Daar zit geen goed, beter, best in. Nee. Hè? Helemaal niet. Hè? Begrijp me absoluut niet verkeerd. Het is anders.
Ja.
Het is anders of je in, weet ik veel wat, in Goes of in Amersfoort kerk bent. Dat is anders dan dat je een church plant in Utrecht moet gaan doen of zo. Dat is echt een verschil.
En ben je op conferenties bijvoorbeeld? Ga je daar ook vaak naartoe? Of ben je daar actief in? Of hoe werkt dat in een...
Binnen de RAFEL-conferenties? Ja, ik denk dat ik er één gemist heb toen de tijd, de CITO-toets tijdens de...
Dan ben je als moeder...
dat ik als moeder thuis bleef. Ik denk, nou misschien... Ik denk dat ik ze voor de rest allemaal meegemaakt heb.
Ja.
Omdat ik dat ook belangrijk vind. Ja. Weet je, we kunnen zeggen van we zijn een familie. Maar dan is het best wel nuttig als je elkaar af en toe ziet. Ja. Dus wij zijn altijd waar mogelijk aanwezig geweest op vergaderingen, op trainingsdagen. En daar ook altijd bij betrokken geweest. We hebben, mijn man en ik... Ik zelf ook dus veel onderwijs binnen RAFEL, ook op leidersdagen gedaan. Mm-hmm. Ook afgelopen conferentie mogen spreken. Dat was een heel voorrecht eigenlijk.
Was dat een eerste keer? Of,
ja, dat was een, voor alles moet een eerste keer zijn.
En ging dat hier goed af?
Ja, mag ik ja zeggen?
Nou, natuurlijk.
Ja, nee, maar dat was echt heel mooi. Ik had echt iets ontvangen als een boodschap voor dat moment. Dat bleek ook hoe het overkwam bij mensen.
Ja. Kan het ook zo zijn, Riek, dat ik een boek voorbij heb zien komen van jou? Ben je ook zo veelzijdig dat je ook nog een boek hebt geschreven?
Dat is mijn eerste echt zelf uitgegeven boek. Ik heb iets voor de kinderen en kleinkinderen geschreven. Een boekje over mijn leven. Maar dit voelt als mijn eerste echte boek. Ik heb een boek geschreven. De titel is De Emotioneel Gezonde Leider. Mm-hmm. En daarin heb ik eigenlijk... geprobeerd om al mijn levenslessen die ik in mijn leiderschap in de RAFEL geleerd heb en waar ik tegenaan gelopen ben, om dat te verwoorden. En ook dat was eigenlijk op basis van een spreken van de Heer, waarin de Heer tegen me zei van de tijd was om te gaan schrijven. En degene die dat uitsprak in een profetie, die zei, ik zie allemaal boeken voor me. Dus wellicht, dat meervoud is heel interessant. Daar gaat vast nog meer komen. Maar op dit moment is dit boek er. En ik geloof zo in dat we vanuit de schepping, hoe God ons geschapen heeft, dat hij ons allemaal leiderschap heeft toevertrouwd. En... hoe mensen dat vormgeven, dat is uiteraard verschillend per leven. Mm-hmm. En waarin je je leiderschap uitoefent. Maar het begint met het leiderschap over je eigen leven.
Ja.
Hè? En soms in je gezin. Of op je werk of in de kerk, maakt niet uit. Leiderschap is invloed.
Ja,
en we zijn geroepen om invloed te hebben. Maar de uitdaging is om dat zo emotioneel gezond mogelijk te doen. Hè? En dan komt dus in mijn boek komt eigenlijk die theologiekant en die counselingkant komt samen, zeg maar. En ik heb gewoon proberen te schrijven over mijn eigen leven. The good, the bad en the ugly, zeg ik altijd maar. Want ik heb mijn fouten gemaakt in het leven. En wie niet? He, dus emotioneel gezond leiderschap gaat niet over perfect zijn of foutloos zijn, helemaal niet.
Misschien juist niet.
Misschien juist niet. He. Misschien juist met hoe ga je er dan mee om als de dingen misgaan of nou dat.
En als mensen jouw boek graag willen lezen, kopen, aanschaffen, hoe doen ze dat?
Nou, ze kunnen aan mij vragen van stuur het even aan me op. Ja. Dat kan. Maar je kunt het ook direct bestellen en dan is hij bij Amazon beschikbaar.
Bij Amazon,
En het mooie is dat, nou, ik hoop binnen een maand ongeveer, dat ook de Engelse versie daarvan uitkomt.
Mooi.
Dat was ook een klus, uiteraard.
Ja, dat geloof ik.
Maar dat, die is op een oor na klaar. En daar verwacht ik ook echt van dat dat een nog veel groter taalgebied uiteraard bereiken zal.
Ja. Mooi. Ik vind het heel leuk om, als ik andere mensen in de podcast heb, dan mag ik een stukje zien van hun leven. En dan vertellen ze over een onderwerp. Maar ik heb nu het idee dat we gewoon jouw leven even heel snel doorgefietst zijn. En gewoon die roeping van het begin vond ik heel mooi. En dan blijft bij mij ook gelijk hangen wat je schoonmoeder zei tegen jou. En dat daar dan gewoon zo'n duidelijke lijn in zit, waarin God jou heeft bevestigd en nog aan het bevestigen is.
Nog steeds.
Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek.
Zeker. En, leuk om te doen. Dank je wel voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Leuk dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Wist je ook dat er een podcast is met alle preken van onze gemeente? Deze is te vinden op Spotify of Apple Podcast onder de zoekterm Ravel Gemeente De Rank. Wil je meer informatie over onze gemeente? Ga dan naar onze website www.ravel-derank.nl. Of wil je reageren of heb je vragen over deze aflevering? Mail dan naar podcast@milderank.nl. Tot de volgende aflevering.